Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Openhof, de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Alles is goed gegaan. De middag is al voorbij, als Maria en Hennek de stad achter zich laten. Pater Johannes is alleen teruggekeerd. Ze rijden in snelle draf in oostelijke richting. Er wordt weinig gesproken. Dikwijls kijkt Maria om naar de verdwijnende torens van Utrecht. Ze is blij dat ze de vrijheid heeft gekozen, dat ze nu het dwanghuis van zich heeft afgeschud. Maar ze weet ook dat er nu een breuk is gevallen tussen haar en haar moeder. Ze weet dat die kloof zeker nooit meer te overbruggen is. Het oude heeft afgedaan. En wat zal de toekomst brengen? Als ze eerst maar veilig bij haar broer Jan is. Maar de afstand is nog zo ver en de gevaren zo groot. En wat heeft vader Johannes van de Jezuïet gezegd? Hij zal u zeker achtervolgen. Daarom niet rusten, voor de avond is gevallen. En Maria spoort haar paard tot meerdere spoed aan. De monnikspij heeft ze van zich afgegooid. Gelijke monniken, gelijke kappen, lacht Hennek toen ze buiten de stad waren. Toen heeft ze dadelijk maar dat ding uitgetrokken. Ze rijden nu over een zandpad door een bosrijke streek. Op een heuvel gekomen, kunnen ze het lage Utrechtse land overzien. Met in het midden de stad, de bisschopstad, met haar vele mooie torens. Maria werpt nog één lange blik achter zich. En dan rijden ze de heuvel af. Deze heuvelrij is de grens tussen het paapse sticht en de vrijheid. De zon daalt langzaam achter de bomen weg. Het begint koeler te worden. In de laagten hangen slierten nevels. Alleen het gezang van vele vogels doet zich horen aan het gebonk van de paardenhoeven op het zandpad. Niet dromen, freule, zegt Hennek. Het zal zeker nog een hele tijd duren voor we in de bewoonde wereld zijn. We moeten vannacht toch ergens slapen. Laten we de draf er nog maar even inzetten. Ze rijden tot het bijna donker is. Maar nergens ontmoeten ze een menselijke nederzetting. Heidevelden en dennenbossen wisselen elkaar af. Ze bestijgen weer een heuveltje en kijken scherp uit, zonder echter iets te ontdekken dat op een menselijke samenleving wijst. We zullen nog even verder rijden, zegt Hennek, tot bij gindse hoogte. En als we dan nog geen huis of boerderij zien, zullen we in de open lucht moeten bivakkeren. Maria kijkt Hennek vragend aan. Moet dat dan zo? Zegt ze zacht. Er zal niets anders op zitten, joffer. Het is nu nog niet helemaal donker, dus kunnen we van takken wel een slaapgelegenheid maken. Of wou u soms in een konijnenhol kruipen? Vraagt hij lachend. Maria geeft geen antwoord. Een nacht in de open lucht, dat heeft ze nog nooit meegemaakt. Ze beseft opeens dat ze eigenlijk vreselijk verwend is. Dat ze nog nooit wat meegemaakt heeft. Maar ze wil zich vermannen en moedig zijn. En vol vertrouwen ziet ze op haar sterke makker, die haar zeker niet in de steek zal laten. Vooruit, Bruine, zegt ze vastberaden. We zullen ervan maken wat er van te maken is. Op de volgende heuvel gekomen, ontdekken ze in de schemering wat lage hutjes in het dal. Erop af, beveelt Hennek. Het blijkt een drietal plaggenhutjes te zijn van mensen die hier in de zomer houtskool brandden. Hennek is van zijn vos gesprongen en begint een nauwkeurige inspectie. Nou, hoe lijkt het? Roept Maria hoog van haar bruine. Niet gek, freule, klinkt het terug. Kom er maar eens af, dan kunt u het zelf zien. Kijk, dit moet uw kasteel maar zijn. Er staan een paar banken en er is ook nog een soort deur. Het dak is goed dicht. Ik zal mijn residentie opslaan in een van de andere burchten. Maar Maria vraagt verwonderd. Je wilt toch niet in een ander hutje slapen? Je blijft toch bij me? Nou, als u het graag wilt, zegt Hennek ernstig, dan vind ik het goed. Gaat u onze woning dan maar vast in orde brengen. Dan zal ik zorgen voor de paarden. Hennek tuigt de dieren af en bindt ze vast aan een paar dennenbomen. Dan verschijnt hij met de reistassen en de dekens in de deur van de hut. Het is nu bijna helemaal donker geworden. Hij geeft vlug de bagage aan Maria over en gaat dan nog even terug. Want hij heeft een hoop houtskool ontdekt. Dat spul kunnen we goed gebruiken, vindt hij. De hut is een halve meter in de bodem uitgegraven. Het dak ligt bijna gelijk met de grond. Boven in het dak is een luikje aangebracht, waardoor de rook kan verdwijnen. Aan beide zijden van de hut bevindt zich een aarden bank, bedekt met een plank. Maria heeft de beide planken met een sparretak van stof en zand gezuiverd. En Hennek doet moeite in een hoek van de hut een vuurtje aan te steken, met wat droge takjes. Na enige vergeefse pogingen lukt het hem vuur te slaan. Het duurt dan ook niet lang of een helder vuurtje flakkert op en verlicht de hut gezellig. Hennek voedt het vuurtje met blokken houtskool en al gauw verspreidt het een aangename warmte. Jij bent een handige kerel, zegt Maria. Maar u ook, vindt Hennek, als hij ziet hoe zijn reisgezellin op een der banken een heerlijke maaltijd van brood, kaas en vlees heeft uitgestald. Na samen gebeden te hebben, laten zij zich het voedsel opperbest maken. Maria brengt de gebeurtenissen van die vreemde dag nog eens weer in de herinnering en Hennek vertelt van zijn tochten en het leven op het huis Bekken bij Delden. Af en toe gooit hij een nieuwe voorraad op het vuur. De maan is opgekomen. Hennek gaat nog even bij de paarden kijken. Hij komt terug met een arm vol geurende sparretakken, waarop hij een der banken een keurig bed spreidt. Dat is voor u, lacht hij. Maar Maria dwingt hem ook voor zichzelf een takkenbed te halen. En dan gaat Hennek nogmaals de kille aprilnacht in. Maar dan krijgen ze haast nog ruzie om de dekens. Maria wil ze eerlijk delen. Maar Hennek wil daar niets van horen. Hij zegt, u bent het slapen op zo'n hard leger en onder zo'n dunne bedekking niet gewend. Morgen bent u geen half mens en ik kan er wel tegen. Maar het helpt hem niet. Maria wil niet als een juffershondje vertroeteld worden. En dan moet Hanik zich wel gewonnen geven. En hij krijgt ook zijn deel van de voorradige dekens. Maar als na een poosje het houtvuurtje langzaam uitdooft en de kou door het dak en wanden dringt, staat Hanik heimelijk op, nadat hij zich heeft overtuigd dat Maria slaapt, en bedekt haar heel voorzichtig met zijn grauwe deken, waarna hij zichzelf diep in zijn reismantel hult en zich ook te slapen legt. Het morgenlicht valt door de half geopende deur, als Maria na een verkwikkende slaap de ogen opslaat. Ze kijkt verwonderd om zich heen. Ze heeft een poosje werk om zich alles te realiseren. Oh, haar leden zijn stijf. Met moeite richt ze zich op. Waar is Hanik? Zijn bank is leeg. Maar het houtvuurtje brandt alweer. Of zou hij het de hele nacht hebben aangehouden? Juist als Maria met pijnlijke knieën de deur van het hutje wil uitgaan, komt Hanik haar tegen. Hij heeft zowaar een vet konijn in zijn hand. Op Maria's vragende ogen zegt hij lachend: net gevangen. Maar laat ik eerst eens goedemorgen wensen. Terwijl Hanik met vaardige hand het konijn slacht, vertelt hij dat hij al meer dan een uur op is, dat hij beneden aan de voet van de heuvel een beekje heeft gevonden en daar de paarden heeft laten drinken. Maria staat vol bewondering naar Hanik te kijken. Hoe hij met zijn lange mes het konijn van zijn ingewanden ontdoet en met een ijzeren pin die hij in een van de andere hutten heeft opgediept, het konijn boven het vuurtje roostert. Een heerlijke braadlucht doorstroomt de hut. Even later doen ze het ongewone ontbijt alle eer aan. Het vet glimt op hun wangen. Ze moeten er beiden om lachen. Met een heerlijk koel water spoelen ze het vlees naar binnen. Ik begin werkelijk plezier te krijgen in het pionieren, zegt Maria vrolijk. O, lacht Hanik terug. We zullen zeker niet verhongeren. Als het moet, komt er vanmiddag nog een everzwijn of een edelhert op tafel. Ja, met bosbessen gegarneerd, vraagt Maria guitig. Met rozenbottels en paddenstoelen en beukennootjes als toespijs, zegt Hanik, terwijl hij zijn vingers aflekt. Het is een stralende morgen als ze na een poosje de paden bestijgen. Maar Hanik kijkt bezorgd naar het westen. Er zitten banken aan de lucht, zegt hij. Dat geeft wind en regen. Maar Maria laat zich het goede stemming door dit somber vooruitzicht niet ontnemen. Ze koestert zich in de warme zon en kijkt naar de voor de paarden uithuppelende konijnen. Soms schiet er een ree over het pad of fladdert met vlugge vleugelslag een roedel patrijzen voor de voeten van der paarden op. En steeds rijden ze over de golvende heide of door donkere dennenbossen. Het duurt meer dan een uur als ze de eerste menselijke nederzetting ontmoeten. Het zijn enkele armelijke boerderijtjes met wat akkertjes rogge en een weidje voor een magere koe. Maar later wordt de grond vruchtbaarder en verschijnen de eerste dorpjes. Hanik heeft in het gehucht Scherpenzeel de weg gevraagd. Ze moesten maar aldoor rechtdoor rijden, de weg houden over Ede, tot ze de Rijn bereikten en dan linksaf naar Arnhem. Ja, als ze Arnhem hebben, dan weet Hanik het wel weer. maar hij maakt zich zorgen over het passeren van de IJssel. Hij weet met hoeveel moeite hij vorige week deze rivier is overgestoken. Hij durft er Maria niet over te spreken. Misschien valt het nog wel mee. Tegen de middag hebben ze het dorp Ede bereikt. Het was een vermoeiende rit. Maria stelt dan ook voor in een herberg eens een warme maaltijd te nemen. Nou, Hennek heeft daar niets op tegen, want ook zijn maag begint opstandig te worden. Aan de voet van de toren, aan een klein marktpleintje, vinden ze een taverne, waar ze zeker hun honger en dorst kunnen lessen. Hun paarden worden achter de herberg door een knecht verzorgd. Ze zitten samen voor een klein glas- en loodraampje en laten zich de spijzen door een eenvoudig boerenmeisje opgediend goed smaken. Hennek glimt van genoegen. En Maria zou haast kunnen zingen. Als niet haar gedachten te veel werden bezig gehouden met de dingen die de laatste dagen zijn gebeurd. Hoewel haar de reis bevalt en ze blij is met het aangename gezelschap van de vrolijke Hennek, kan zij zich toch het gevoel van beklemming niet van zich afzetten. Ze diende vrolijk te zijn, want ze heeft de kluisters der Roomse leer verbroken en gaat nu de vrijheid tegemoet. Maar een angstig voorgevoel drukt steeds haar anders opgeruimde stemming ter neer. Als de maaltijd is beëindigd en Hennig zich voldaan op zijn maag heeft geklopt, betaalt Maria met klinkende zilveren vierlanders. Dan staan ze op. Als Hennek juist door een blik het raam werpt om te zien hoe het weer zich houdt, grijpt hij Maria bij de schouder en roept verschrikt. Daar heb je ze! Wie? Vraagt Maria verwonderd. Kijk, die zwarte rok die ik gisterenmorgen tegen de grond geschopt heb. Dan verbleekt Maria, want een troep ruiters met aan het hoofd de jezuïet van Kempen komt het straatje ingereden. Wat moeten we doen? Klaagt Maria. Niets, is het korte antwoord. Afwachten, ze zullen wel voorbij trekken. Maar ze trekken niet voorbij. Voor de herberg houdt het troepje halt. Maria staat op haar benen te trillen van spanning. Met haar beide handen knijpt ze Hennek in de arm. Deze blijft echter kalm. Zo, zegt hij rustig. Dus de heer jezuïet met 5 gewapende knechten? Zeker soldaten van de bisschop. Het is natuurlijk om u te doen. Maar ze moeten glad zijn als ze u krijgen. Kom mee. Maria is zichzelf weer volkomen meester. Als ze samen bedaard naar de achterdeur van de gelagkamer stappen, ze komen nu in het achterhuis en daarna in de stallen. In een donkere hoek achter een deur, waar ze op de binnenplaats kunnen zien waar hun 2 paarden staan, fluistert Maria. Je begint toch geen gevecht, Hennek? Je kunt ze niet aan, jongen. Ben ik helemaal niet van plan, hoor. Luister, als we ons hier verstoppen, zullen ze ons zoeken. Want die paap zal zeker navraag naar ons doen. Haar dienstmeisje zal ons verraden. En onze paarden kunnen we niet verbergen. Dus het lijkt me het beste er stilletjes tussenuit te knijpen. Onze paarden zijn weer opgefrist. Die kunnen er voorlopig tegen. Als het op een wedren uitdraait. Trouwens, ik heb wel gezien dat de knollen die zij bereiden nu niet bepaald van het Arabische ras zijn. Stil, daar komen ze. En werkelijk. Om de hoek van het huis komen de paarden geleid door 2 stalknechten van de herberg. Uit de gelagkamer klinkt ondertussen het geraas van de binnenkomenden. De soldaten roepen om bier en schreeuwen ruwe grappen tegen het ijlings toegeschoten dienstmeisje. Kom, beveelt Hennek. Dan lopen ze de binnenplaats op. Hennek klopt zijn vos op de hals en prijst de stalknechten voor hun goede verzorging. Terwijl Maria hun wat geldstukken overhandigt, vraagt Hennek quasi onverschillig: Gins is toch de weg naar Arnhem, nietwaar? Zeker nog een paar uurtjes rijden. Jawel, meneer, is het antwoord. U volgt deze weg maar. Over 3 uur is u in de stad. Zonder vanuit de gelagkamer gezien te kunnen worden, slaan ze de weg naar het oosten in. Als ze uit het gezicht van de herberg zijn, zetten ze het op een galop. Dom van je, Hennek, zegt Maria, om die mensen naar de weg te vragen. Straks weet de jezuïet in welke richting we zijn gegaan. Nou, dat is juist mijn bedoeling, antwoordt deze. Want naar Arnhem gaan we natuurlijk niet. Kijk, dat pad slaan we in. We trekken recht over de Veluwe in de richting Zutphen en of Deventer. We zullen wel zien waar we ergens uitkomen. Laat die papen maar naar Arnhem rijden. Maar het wordt een moeilijke tocht. Want het weggetje gaat over in een zandweg. En dat lost zich tenslotte op in een uitgestrektheid van heide. Ze kunnen vanwege de kuilen maar langzaam vooruitkomen. En dat wordt nog erger als het terrein overgaat in een zandwoestijn van stuifduinen. Later echter verschijnen weer heidevelden, afgewisseld met dennenbossen. Ze verlangen beide naar rust. Ook de paarden vertonen tekenen van moeheid. Maar een hutje als de vorige avond schijnen ze niet te zullen vinden. De streek is woest en onbewoond. Later op de middag trekt de lucht helemaal dicht en kan Hennek zich niet meer goed oriënteren op de zon. Als ze echter op een hoge heuvel zijn aangekomen en de omtrek kunnen verkennen, zegt Hennek: als ik me niet vergist, moet daar een weg lopen. Hij wijst op een regelmatige rij bomen in de verte. Het duurt nu niet lang meer of ze hebben de bomen bereikt en het blijkt inderdaad een weg te zijn. Maar waar deze weg naartoe leidt, kan Hennek niet vermoeden, want hij is in deze streek totaal onbekend. Ze volgen de weg, maar op goed geluk. Ze kunnen nu weer sneller voort. Als het reeds weer donker begint te worden, bereiken ze een boerderij met herberg, waar een schild uithangt met de naam Woeste Hoeve. Maria slaakt een zucht van verlichting. En ook Hennek is blij dat hij zijn stramme ledematen eens kan uitstrekken. De waard en een knecht komen er reeds toegesneld. De reizigers worden met open armen ontvangen. En dan duurt het niet lang of de paarden staan goed verzorgd in de stal. En Maria en Hennek zitten achter een dampende maaltijd. De waard loopt bedrijvig heen en weer en zorgt ervoor dat het zijn gasten aan niets ontbreekt. Ondertussen staat zijn mond geen ogenblik stil. Wat een verrassing, lacht zijn zware stem. Dagenlang zien we hier geen sterveling passeren en wekenlang krijgen we geen reiziger onder dak. Vooral in de lange winter wonen we hier als op een eiland. Ben blij dat we nu een goede seizoen weer ingaan. Dat brengt weer afwisseling in ons saaie bestaan. Maria knikt maar. Ze is te moe om te luisteren. Laat staan om te spreken. U bent zeker op huwelijksreis, vraagt hij glimlachend. Zo is het, zegt Hennek. Maria kijkt haar vriend verbaasd aan. En vandaag zeker van Apeldoorn gekomen? Goed geraden, baas, antwoordt Hennek. En morgen trekken we door naar Arnhem. We kunnen zeker deze weg wel volgen. Zeker, heer. U gaat die kant maar op, wijst de herbergier met een breed armgebaar. U gaat maar langs de schaapskooi, hier 100 meter vandaan, en dan al maar naar het zuiden. Het kan niet missen. Ziezo, dat weet Hennek alweer. Hij zal zich morgen niet in de weg vergissen. De waard heeft het vuur in de haard opgerakeld en wil zeker nog wel een uurtje gezelsen. Maar Maria verlangt naar bed. Ze is doodmoe. Hennek gaat nog even kijken waar en hoe de paarden staan. En dan trekt het echtpaar langs een wankele trapje naar de zolder, voorafgegaan door de luidruchtige waard. Op de zolder is een van planken opgetrokken kamertje waar een 2-tal bedden staat. Vol trots toont de waard zijn, naar hij zegt, unieke slaapgelegenheid. En na enkele kwinkslagen verdwijnt hij met veel drukte. De lamp heeft hij in het kamertje achtergelaten. De bedden zien er inderdaad proper uit. Maria vooral verlangt ernaar deze nacht weer op een echt bed te kunnen slapen. Ik ga maar op de zolder liggen, zegt Hennek. En hoe Maria ook protesteert, Hennek neemt zijn stroozak en verdwijnt met een welterusten naar de zolder, waar hij zijn bed op de planken uitspreidt. Door de reten tussen de planken kan hij in de gelagkamer zien waar de waard bij het licht van een olielamp de boel afruimt. Maar Hennek is te moe, dan dat hij hier nog lang acht op zou slaan. En zo valt hij al gauw in een vaste slaap. Hij kan echter nog niet lang geslapen hebben, als hij wakker schrikt. De gerucht buiten voor de hoeve. Hij hoort hoe er hard op de deur wordt gebonst. Hennek is rechtop gaan zitten en luistert gespannen. Zou dat nu nog die jezuïet zijn met zijn handlangers? Dat zou een mooie boel worden. Het duurt een hele tijd voor de waard nog maar half wakker naar de deur sloft. Ondertussen wordt het rumoer buiten duidelijker. En ik hoor het gehinnik en het gestamp van paarden. En nu weet hij het haast zeker dat het hun achtervolgers zijn. Door de reten ziet hij hoe de waard met een stallantaren naar de deur gaat. Een luikje openschuift en met een zware stem buldert. Wat betekent dat lawaai? Wat willen jullie? Doe open, wordt er geschreeuwd. We zijn dienaren van de bisschop. We hebben honger en slaap. Laat ons binnen en vlug, want je wordt hier druipnat. Het huis is opeens vol rumoer. De knecht wordt geroepen en de paarden naar de stal gebracht. De waardin rakelt het vuur op en begint in de keuken te koken en te braden. De soldaten hurken om het vuur, om hun natte kleren te drogen en hun verkleumde ledematen te warmen. Al gauw komt de waard met pullen vol dampend warm bier. Hennek kan vanaf zijn stroommatras alles zien. Hij pijnigt zijn hersenen moe over de vraag hoe ze hieruit, heel uit, zullen wegkomen. Hij weet op het ogenblik nog niet wat te doen. Maar hiervan is hij overtuigd dat de jezuïet en zijn helpers niet weten dat zij hier zijn. Anders hadden ze daarnet wel dadelijk geïnformeerd. Nog even afwachten, dat is het beste. En als de toestand kritiek wordt, dan de freule maar wekken. En dan? Ja, wat dan? Hanneke is op gaan staan. Op zijn kouse voeten loopt hij voorzichtig over de zolder en luistert aan de deur van Maria's kamertje. Binnen is alles stil. Hoor, daar buldert de herbergier. En nou je grote mond houden, anders smijt ik je uit de deur. Dat is zeker tegen een der soldaten gericht. Wat denk je wel, moppert hij door. Het is midden in de nacht en dan zo'n kabaal maken. Je brengt de hele herberg in opschudding. Ook de krakende stem van de jezuïet laat zich horen, die zijn knechten tot kalmte aanspoort. Door een reet ziet Hennek hoe de waard de tafel dekt en hoe de soldaten als wolven aanvallen. En kunnen we vannacht hier slapen? Kraakt de stem van de jezuïet. Als de heren een plaatsje op de hooizolder genoegen willen nemen, zal dat best gaan, is het antwoord. Zo, op de hooizolder? Hebt u niet wat beters? Vraagt de eerste weer. Al mijn bedden worden beslapen. De hele herberg is vol. Zo, en wat voor volk is dat zoal? Daar hebt u niks mee te maken. Ik ben hier heer op eigen terrein. Zo, en weet u wel dat wij dienaren zijn van de bisschop van Utrecht? Dat hebt u mij al eerder gezegd, maar weet u wel dat ik onder de regelrechte bescherming van de hertog van Gelder sta? En die is voor de bisschop van Utrecht niet bang. Maar, laat hij erop volgen, als u vraag graag wilt weten wie hier slapen, dan met genoegen hoor. Ik heb een vrouw en 4 kinderen, 3 knechten en een meid. En dan, voor deze nacht, heb ik een heer en een joffer onder dak. Een echtpaar, 2 keurig nette mensen. Ik denk dat ze van adel zijn. De edelen weten wel waar ze een heerlijk bad en een beste pot moeten zoeken. De jezuïet heeft zijn oren gespitst. Zo, zegt hij, een man en een vrouw dus, een echtpaar, zegt u?
Ja, een echtpaar.
En dan moet u die paarden zien, mijn heer. Zulke paarden heeft de bisschop niet in zijn stal. In 1 uur, mijn heer, in 1 uur van Apeldoorn naar de woeste hoeve. En morgen gaan ze verder, naar Arnhem. Ik denk dat ze er niet langer dan 2 uurtjes over rijden. En hoe heten die mensen? Komt de jezuïet ertussen.
Hoe ze heten, weet ik niet.
Maar ik denk dat hij graaf is aan het hof van de hertog van Gelder. Zou ik niet even mogen zien waar ze slapen?
Maar kerel, bent u nou helemaal?
Lacht de waard. De graaf en gravin slapen al 2 uur. Morgen kunt u ze zien. Morgen vroeg, als ze wegrijden. Ja, het zouden ketters kunnen zijn.
Ketters, galmde de waard, ketters, de knechten van u zijn ketters, want zonder te bidden zijn ze als dieren begonnen te eten. Nee, man, mijn gasten zijn geen ketters. Ketters moet je zoeken in het sticht en dan vooral onder de geestelijken.
Maar dat laat de jezuïet zich niet gezeggen. Hij is opgestaan met flikkerende ogen. De waard zet achter zijn stevige armen in zijn zij en zegt smalend. Ik zou maar weer gaan zitten. Of moet ik mijn knechten roepen en mijn honden? En schiet nou maar op, want het is middernacht. Ik verlang naar mijn bed. En ik lig nog altijd luisterend boven een reet in de zolder. Zijn hele lichaam is gespannen. En aan elk haartje heeft hij een zweetdruppel. Daar had die praatzakenherbergier met zijn grote woorden hen haast verraden. Maar gelukkig, voorlopig loopt het allicht nog goed af. Als die kerels nou maar naar de hooizolder gaan, dan kan hij eens rustig denken. Gestommel beneden wijst erop dat de soldaten hun maal op hebben en nu naar hun slaapplaatsen vertrekken. Voorafgegaan door de mopperende waard gaat het in optocht naar de schuur. Hennek is vlug overeind gekropen en ziet de hele stoet vertrekken door het luik in de achterwand, dat hij voorzichtig een weinig heeft geopend. Het duurt maar kort, als de herbergier weer verschijnt met zijn lamp en de achterdeur van het huis stevig grendelt. Dan wordt alles weer rustig. Dank u wel voor uw aandacht.